allen die geloven ontvangen de Heilige Geest. En die Heilige Geest in ons is een onderpand, een voorschot betekent het eigenlijk op de toekomstige erfenis. Dat doet ons nu genieten van straks. Daarom zal de gemeente, als het goed is denk ik, een Maranatha-gemeente zijn. Niet omdat wij toevallig die naam Maranatha gebruiken in onze diensten, Maranatha-diensten. Maranatha betekent de Heer Jezus komt, of hij mogen komen, of Jezus komt. Maar alle die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser en de Heilige Geest hebben gekregen in hun hart, in hun leven, die van hun lichamen zijn tempel maakt, verlangen naar hem. Kan niet anders. Zien uit naar de Heer Jezus. Roepen, kom Heer Jezus. Zo eindigt het laatste Bijbelboek bijna. En de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Dat is het verlangen van de gelovigen om bij de Heer Jezus te zijn. Om te beantwoorden, compleet inhoud te geven aan het doel om hem alle eer te laten krijgen. Zelf aan hem gelijkvormig, maar binnen dat gezelschap alle eer voor hem, de eerstgeborene onder vele broederen. Dat is de Heer Jezus. Het gaat bij het plan van God altijd in de eerste plaats om de Heer Jezus. Met alle respect voor uw probleem, voor uw zonde, voor uw verdraaide en vernieuwde situaties. Hij is echt de enige die centraal staat. Dat is de Heer Jezus. En ik hoop dat we dit helder hebben, iedere keer opnieuw helder hebben dat het over hem gaat. Het laatste Bijbelboek gaat helemaal over hem. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het is dat wat God laat zien van hem hier in dit laatste bijzondere Bijbelboek. En dit Bijbelboek is profetie. Profetie is psalm ook. Dingen zeggen die te maken hebben met de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, zegt ditzelfde boek, Openbaring 19. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. De ondertoon, de adem van de profetie. De bedoeling van de profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus. Niet zozeer wat ik wel moet doen, niet moet doen. Dat kan best aan de orde komen. Maar dit is het centrale thema. Het openbaar worden van de Heer Jezus. Nu, we zagen in dit laatste Bijbelboek dat de Heer Jezus zichzelf openbaart. Openbaring 1, ik las daar nog een stukje uit voor als groet. Genade en vrede zij u van hem. En dan komt die prachtige opsomming over de Heer Jezus. We zagen in Openbaring 4 en 5 de dingen die na nu gaan gebeuren. En wat bleek? De gelovigen zijn in de hemel. Nou, dat is best moeilijk voor ons om ons nu te verplaatsen in de hemel. We zijn met onze voeten hier, ergens in Veenendaal, Dennenlaan, zoveel. Trefpunt heet het hier. Maar eigenlijk zijn we in de hemel. We zijn ook gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Jij en ik. We zijn rijk geworden. Bijzonder, bijzonder gezegend in de Heer Jezus. En we horen hier niet, we zijn daar. Maar we zitten nog hier. En daarom is het vaak moeilijk. Ja, maar hoe moet ik dan verder? En hoe moet het met die lekke band? En hoe moet het met de muziek? En hoe moet het als we een couplet overslaan? Nou ja, stom ding. Gewoon om iets te zeggen, want alle kleine dingen spelen dan een rol. En dan ineens zijn we helemaal van ons apropos afgeraakt. Ik hoop dat u meekomt vanavond en dat u opnieuw gaat zien wie u bent. U bent, door het geloof in de Heer Jezus, deel gaan uitmaken van de gemeente. Die gemeente is een bijzonder, uniek gezelschap. Nooit openbaar geworden. Altijd een verborgenheid gebleven. Tot het moment dat de Heilige Geest neerdaalde van de individuele gelovigen een eenheid ging maken. En nu ben je door het geloof in de Heer Jezus deel van de gemeente, deel van het lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is. En de Bijbel zegt, en dat heb ik al een paar keer gezegd, dat de Heer Jezus niet eens compleet is zonder ons. Nou, dat gaat natuurlijk een beetje te ver voor ons, maar we denken hij is al vol, hij is compleet. Hoe zou je kunnen veronderstellen dat hij niet compleet zou zijn? Nu, natuurlijk, bij hem is niets aan manco, nul. En toch, de Bijbel zegt dat wij de compleetmaking zijn, de volheid zijn van hem. De Bijbel bedoelt dat de gemeente bij de Heer Jezus zal zijn, met de Heer Jezus zal zijn. Eén is met de Heer Jezus, Hij het hoofd, wij de leden. En dat moment zou spoedig kunnen aanbreken. We zijn nog op aarde, de gemeente is nog hier. Er worden nog gelovigen toegevoegd, mensen toegevoegd. Mensen die de Heer Jezus leren kennen, komen erbij. En gelukkig ja, gebeurt dat. Ik mag dat meemaken. Zo nu en dan hier, daar, ginds. Soms wat meer in één maand dan een andere keer. Maar toch, velen hebben de Heer Jezus nog leren kennen. En nu zijn we bij Openbaring 7. In Openbaring 5 zagen we de Heer Jezus in de troon. Alles week voor hem, alles ging aan de kant. En ineens staat hij daar, het lam dat geslacht is, centraal. Oudsten vallen neer en aanbidden. Dat kan ook niet anders. In die oudsten mag je jezelf zien. In die oudsten zie je wie je bent. Echt waar. Bijzonder gezegend, buitengewoon gezegend. Geroepen tot het ambt van priesters en van koningen. Jij. Je hebt nooit enige dunk over jezelf gehad. Dat mocht ook niet, weet je wel. Dat was eigenwijzigheid. Dat moest je de kop indrukken. Dat moest je zoveel mogelijk negeren. Nou, ik ga u zeggen dat u buitengewoon bent. Niet vanwege uw, laat me zeggen, maatschappelijke situatie van vandaag. Ook niet omdat de opleiding zo perfect is geweest. Maar omdat u in Christus uniek bent. En God ziet u in hem. En u bent geroepen tot het buitengewone ambt van koning en priester. Dat zegt de Bijbel. Een heilig priesterschap en een koninklijk priesterschap. U en ik, koning en priester. Hoort u het goed? En u mag ook nog profeet zijn, want u mag het woord van God, het getuigenis van Jezus uitdragen. Ijvert dat u mag profeteren. Ijvert dat u mag vertellen van de Heer Jezus. Doe het alsjeblieft. U bent en profeet en priester en koning. Wil je nog meer? Een priester en een profeet en een koning werden in het Oude Testament gezalfd. U bent gezalfd. U hebt de zalving van de Heilige Geest. Als u gelooft in de Heer Jezus. U bent meer dan u denkt. Niet een soort, ik ben een arme tierige zondaar, zal altijd wel zondaar blijven tot de dag van mijn dood. Sommigen denken, nou was ik dan maar gestorven, dan kan ik ook niet meer zondigen. Nou, ik begrijp dat wel, want ik leef ook hier in deze wereld. En ik ken mezelf een heel klein beetje. Maar u mag dus nooit verschuilen achter uw verkeerd gedrag, uw zondige gedachten of verkeerde daden. U moet een keer dat woord van God tot u nemen en durven zeggen, aha, ik ben dus een profeet, ik mag getuigen van de Heer Jezus, ijvert dat u moogt profeteren, zo zegt de Bijbel. En ik ben een priester, ik mag ingaan, ik mag priesterdienst verrichten, ik mag lofoffers brengen. Ik mag de Heere prijzen, ik mag hem groot maken. We hebben dat net gezongen, prijs hem, zing van hem. En u bent ook geroepen om met hem te regeren. Met hem van de troon uit te regeren. Met hem te heersen die 1000 jaren. Dat zegt de Bijbel. U bent nogal het een en het ander. Nou, ik stel voor dat we allemaal een insigne op krijgen gespeld. Niet van de koningin, maar die is hij niet. Maar van de koning heb u al zo'n insigne gekregen. Ja, niemand ziet het misschien, maar hij is er wel, want u bent zo. En eigenlijk zouden we elkaar moeten feliciteren met deze geweldige hoogte. De gemeente gaat hier vandaan, die gaat naar de Heer Jezus. Wordt door hemzelf thuisgeroepen, met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, is die bijeenvergadering tot hem, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, ons opgaan naar hem, ons gaan naar hem, dat gaat komen. Misschien vandaag. En als we in de hemel zijn, zullen we hem zien, maar dan worden ook de oordelen ontrold. En dat is voor ons een beetje moeilijk, want ik had nog een gesprek vanmorgen na een dienst met twee mensen die volslagen nieuw waren in dit soort taalgebruik, in dit soort termen. Die zeiden, ja, je wilt toch niet zeggen dat wij niet door de grote verdrukking hoeven? Ja, ik zeg, ga je zeggen dat je voor de grote verdrukking bewaard blijft? Ja, maar dat is goedkoop. Dat is helemaal niet goedkoop. Daar heeft de Heer Jezus zijn eigen leven voor betaald. Je kunt toch niet zeggen dat het goedkoop is? Want de Bijbel zegt dat u en ik bewaard worden voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk gaat komen. Ja, maar, en dan gaan de theorieën komen en ik ken er een hele rij. Echt waar hoor. Ik ken ze. En waarom zouden we nu iedere keer weer willen zeggen, ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Nou, het ging ook niet zo makkelijk. De Heer Jezus moest zijn leven daarvoor geven. Hij moest tot in de dood gaan. Dat is niet makkelijk. Dat is de moeilijkste route. In een graf gevangen. Zo zongen we vanavond. Hij was het die zijn leven gaf. De gemeente wordt naar boven geroepen. Nu probeer ik het te zeggen met de taal van hoofdstuk 7. Daarna zag ik een grote schare die niemand tellen kon. Dat was vers 9. Maar ook daarna, als de oordelen uitbreken, Openbaring 6, we hebben dat gehad. Moeilijk misschien, zwaar, maar toch, ze zijn gekomen, die oordelen. Die verschrikkelijke tijd, die tijd die we duiden met de grote verdrukking. Als die grote verdrukking uitbreekt, als die grote verdrukking zich aandient, berg je dan maar. Moet ik me bergen? Nee, je hoeft je helemaal niet te bergen. Je bent al geborgen. Je bent opgehaald. Je hoort hier niet en je bent hier ook niet meer. Maar dat is moeilijk voor ons, want we zitten hier nog. En we willen ook niet, laat ik maar zeggen, ineens de dans ontspringen. Alsof wij de bangaards zijn die niet voor de Here zouden durven leven. De grote verdrukking is begonnen in hoofdstuk 6. Wat betekent dat? Dat moet u toch weten. Dat betekent, en dat zegt de Bijbel, dat de mens der wetteloosheid zichtbaar is geworden. Dit haal ik uit 2 Thessalonicenzen 2. De mens der wetteloosheid kan pas komen als de gemeente weg is. Als de mens der wetteloosheid, als die grote verdrukking aanbreekt, dan is dus de gemeente al weg. Dat is even slikken, maar het staat wel in de Bijbel. Dat kan ik u verzekeren. Voor 100% helder maken, als u dat wilt. Dit hoofdstuk speelt zich af in de tijd van de grote verdrukking. Wat betekent dat? Dat betekent dat de gemeente dan al weg is. Niet meer hier is, maar in de troon is. Dat was ook zo, Openbaring 5. Daar zaten ze rondom de troon. Openbaring 6, de eerste oordelen. Openbaring 7, een soort interruptie van wacht even. Wacht even. Maar de gemeente is weg. Je moet jezelf durven verplaatsen. Hoe kan dat dan? In vervoering des geestes, zegt de Bijbel. Ja, dat is niet van een term van mij, van Openbaring 4. Terstond was ik in vervoering des geestes. Wat betekent dat? De Heilige Geest die in jou is, die in jou gekomen is nadat je tot geloof kwam, die Heilige Geest wil je meenemen, wil je als het ware in de hemel plaatsen, wil je daar een visioen, een stuk werkelijkheid laten zien van wat nog komt. Ja, dat willen we dan niet, want ja, dan is het een beetje te link, want daar en daar zijn ze ook zo bezig met de geest en dan gaat het helemaal mis en daar gaat het ook niet goed. We hebben dit soort dingen, weet u wel. En dus worden we heel schuw, bijna bang om iets over de Heilige Geest te zeggen. Nu, de Heilige Geest is God de Heilige Geest in jou. God de Heilige Geest die ons aan elkaar heeft gesmeed, die ons tot het lichaam van Christus heeft gemaakt waarvan hij het hoofd is. En God de Heilige Geest wil ons meenemen in vervoering des geestes en ons laten zien waar de Heer Jezus is en wie de Heer Jezus is. Dat is het essentiële. In Openbaring 7 zijn die oordelen al aan de gang. En dat betekent dat jij en ik hier al niet meer zijn. Maar wie zijn hier dan nog wel? Nou, Israël bijvoorbeeld. Aanvankelijk 2 stammen, zoals er nu nog maar 2 zijn en verdwaalden uit wat andere stammen. Maar dan in die loop van die geweldige moeilijke tijd komen 10 stammen erbij. Komen die 10 stammen die nu nog spoorloos zijn, die komen terug. Dan kun je de KRO wel bellen, die hebben zo'n programma spoorloos, van zoek ze eens even op. Maar ik heb het nog nooit gezien. Je zou ook een ander programmaatje kunnen bellen, vermist. We missen die 10 stammen. Nog nooit een dergelijk programma gezien. Niemand waagt zich eraan. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is Groot-Brittannië. De Brits-Israël-beweging zegt dat die 10 stammen daar gezocht moeten worden. Anderen zeggen dat het misschien Scandinavië zou zijn. Anderen zeggen dat het een deel van Europa, dus los van Engeland, dat wij daar misschien wel onder zouden vallen. Weer anderen zeggen nee, Ethiopië. Want daar zou het kunnen gaan gebeuren. Want die Ark van het Verbond is ook daar ergens weggestopt. Er zijn allemaal geschiedenissen, allemaal gebeurtenissen. Ik denk niet dat het een gebeurtenis is, ik denk dat het een verhaal is. Ze hebben allerlei ideeën. Nu komen de ideeën uit Zuid-Amerika, want daar zijn zoveel gelijkenissen met dit Joodse leven. Stukjes van China soms. Veel gelijkenis met het Joodse cultuur gebeuren. Ja, allerlei ideeën, laat maar. Ze zijn er niet. Ze zijn niet duidelijk traceerbaar, maar ze komen terug. Want de Bijbel zegt dat ze allemaal zullen komen, ook die 10 stammen. Niet alleen de 2 stammen, dat is een stuk hout in Ezechiël 37, maar ook een ander gedeelte, dat is ook een stuk hout, van 10 stammen. En die 10 en die 2 zullen weer bij elkaar komen en dat zal weer 1 getuigenis van de Heere worden. Dat is nog nooit gebeurd. Dat was ook niet zo in de dagen van de Heer Jezus. Toen waren er maar 2 stammen. De 10 stammen waren toen ook weg in de diaspora, zoals dat heet, in de verstrooiing. Maar ze komen terug. Want de Heere zei, ik breng ze terug. Allemaal, gans Israël of geheel Israël, ze zullen terugkomen. Want als die grote verdrukking nu aanbreekt en die verschrikkelijke oordelen spoelen zich over deze wereld, wat gebeurt er dan met Israël? Dat is toch een eerlijke vraag? Hoe loopt het dan af met Israël? Nou zegt de Heer, dat zal ik je even als een soort tussenzin in Openbaring 7 vertellen. Ik zal je vertellen wat er gaat gebeuren met Israël. Ik heb uit al die stammen mij 144.000 verzegelden geroepen. 12.000 uit elke stam. En u hebt al lang gekeken en al lang goed geluisterd naar predikers. De stam van Dan is hier niet bij. Dat is een beetje moeilijk hoor. Dat weet ik wel. Allerlei ideeën over. Ja, ik heb er ook wel een idee over. Maar om nu te zeggen, ik weet het. Volgens de zegen van Jacob uit Genesis 49, is heel in de weg, zou Dan een soort slang zijn. En Dan is de eerste stam die tot afgoderij overging, al in de dagen van de richteren. Dan is ook het eerste weggevoerd. Dan zou de leverancier, van de antichrist zijn, zegt men soms. Zit wel wat in. Kun je niet ontkennen. Als het gaat om de verzegelden, is Dan er niet bij. Maar ik zeg u in één adem erbij, dat in het boek Ezechiël, hoofdstuk 48, dan wel een deel krijgt van het nieuwe Jeruzalem en van het land straks verdeeld. Daar is Dan wel bij. Dus even voorzichtig met Dan. Maar toch, uit die 12 stammen komen 12.000 verzegelden per stam. 144.000. Is dat een symbolisch getal? Ja, sommigen zeggen van wel. Dat is een soort, 12.000 is een soort vol getal. Dat moet je eigenlijk niet zo letterlijk nemen. Jehovah's getuigen hebben dat altijd wel letterlijk genomen. Die zeiden, als die 144.000 vol zijn, ja, dan wordt het een ander probleem. Ik heb iemand ontmoet die zei dat hij daarbij hoorde. Nou, ik zei, dan heb je wel heel veel mazzel. Ja, zeg maar, mijn vrouw hoort daar niet bij. Ik zei, waar hoort die daarbij? Ja, die hoort bij de grote schade die niemand tellen kan. Amen. Misschien. Maar die hebben dat wel. Die hebben dat heel letterlijk ingevuld met naam en toenaam. Die weten precies wie bij de 144.000 horen. Ik heb nog wel gevraagd welke stam hij dan was. En toen zei hij, ik ben Belg. Ik zei, dat dacht ik al. Dat was echt wat was in Antwerpen. Maar die stam van de Belgen wordt niet zo genoemd in Openbaring 7. Wel die stammen van Israël. Ook al zijn ze nog niet zichtbaar, de Heere ziet ze. En de Heere zegt, als de oordelen uitbreken, als het ontzettend zwaar en ontzettend moeilijk wordt, als er bijna niemand overeind blijft, dan heb ik mijn verzegelde nog. Dat is Gods trouw, dat is Gods genade. Omdat God zijn verbond gedenkt met Abraham, ooit gesloten. Dat is, denk ik, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat is het verbond. Het gaat dus niet over mij. Ik was al in de hemel. Hebben u het nog? Maar Israël is nog op aarde. Dan, als de gemeente weg is, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Ja, maar zei die meneer van vanmorgen. Ja, maar we zijn toch geënt op Israël? Nee, we zijn geënt op de wortel. Israël stond ook op die wortel, maar die wortel is niet Israël. Christus is de wortel. God zelf, dat is de wortel. En daar is Israël op geplaatst. En toen ze niet meer functioneerden, zijn ze daar afgehakt. Romeinen 11. En wij zijn erop geplaatst. En we mogen daar functioneren. En als wij niet functioneren, als het getuigenis voor de Heer niet meer werkt, dan gaat het ook weg. Maar het zou ook nog kunnen zijn dat de Heer dat hele getuigenis wegneemt. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan zal Israël, gans Israël, geheel Israël zalig worden. En die worden weer op die oorspronkelijke wortel gezet. Die wortel is niet Israël. Die wortel is het getuigenis van de Heer op aarde. Dat is de Heer Jezus zelf. Of God de Vader zelf. We hebben hier te maken in Openbaring 7 met de verzegelden uit Israël. En de Heer laat ons weten dat, hoe moeilijk het ook wordt in die tijd, Gods plan met Israël doorgaat. Waarvan akte? Dat moet je een keer opsluiten. En dan moet je durven zeggen, wat ze ook gaan doen, of ze wel of niet met een vloot opstomen naar Gaza, wat er ook gebeurt, de Heere heeft zijn verzegelden. Hij houdt zich aan zijn belofte. Hij houdt zich voor 100% aan dat wat hij ooit heeft toegezegd. Israël heeft een toekomst. Midden in het tumult van de grote verdrukking, laat de Heere weten, ik heb mijn belofte gegeven. Nou, dat is geweldig. Dat is op zich schitterend. En je zou bijna zeggen, zo. Ik hoorde laatst iemand zeggen, die zei, nou, wist ik het voor mezelf maar zo zeker. Nou ja, dan kan ik weer van vooraf aan beginnen. Heb u geloofd in de Heer Jezus? En heb u gedankt voor het verwerk van de Heer Jezus? Weet u zeker dat? En als dat zo is, hoort u erbij. Maar niet bij deze groep, maar bij die eerstelingen. Bij die uitverkorenen die nu zijn bij de troon van God. Althans, als dit boek Openbaring hoofdstuk 7 speelt. U en ik horen bij de Heer Jezus. En Israël wordt hier genoemd en als verzegelden geduid. God heeft zijn zegel erop gezet. En als God zijn zegel erop zet, ja, dan is er iets bijzonders aan de hand. Als God de Heilige Geest op u is, in u is, dan bent u iemand bijzonder, heel bijzonder. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Israël wordt hier ineens prachtig neergezet als door God apart gezet, door God bijzonder behandeld in die grote noodtijd. Tweede groep. In diezelfde tijd komt er een grote schade die niemand tellen kan. Wie zijn dat dan? Nou, je zult er waarschijnlijk niet van ophoren als je vandaag hoort, ja, nou, dat zijn wij dus, de grote, ja, uit elk geslacht en taal en volk en natie. Nou, we hebben hier Grunnigers, we hebben hier Friezen. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. Nee. Waar komen ze vandaan, is de vraag in ditzelfde hoofdstuk. En degene die vraag krijgt, dat is Johannes. Die zegt, ik weet het niet, ik zou het niet weten. Maar u weet het, Heer, een van de oudsten. En die zeggen, ja, ik weet het wel heel zeker. Dat zijn zij die komen uit de grote verdrukking. Als de oordelen losbarsten, als het vreselijk moeilijk wordt op aarde, dan zou je zeggen, er blijft niets over, alles gaat stuk. Dan blijkt ineens dat Israël apart gezien wordt, hier, de verzegelden. En dan blijkt ineens dat er een grote schare is die niemand tellen kan. En die komen uit diezelfde grote verdrukking, uit diezelfde tijd. Niet nu, straks. Een grote schare die niemand tellen kan. Uit elk geslacht en volk en taal en natie. Overal vandaan. Miljoenen, miljarden mensen hebben nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Vandaag. Zouden die dan omkomen omdat ze nooit van de Heer Jezus hebben gehoord? Ja, zult u zeggen, maar ze hebben allemaal een televisie. En ze hadden het kunnen weten hoor. Ja, want ze hebben de EO. Ze hadden natuurlijk Astra nummer 1 moeten zoeken. En dan Nederland 1 of Nederland 2, Nederland Zink moeten opzoeken. En dan hadden ze gegaan. Oh ja. Zo zitten wij in elkaar. De Heere zegt, die mensen die op het verkeerde been zijn gezet, misschien wel door de profeet Mohammed, ik bedoel niet katterig te doen, maar wel om helderheid te verschaffen, en die volstrekte verkeerde conclusies hebben leren trekken, ze zijn daarmee geïndoctrineerd, ze zijn daarmee vergiftigd, mijn woord, zouden die verloren gaan omdat ze zo onder die scholing en onder die druk zijn gekomen? Nee. Er komt een moment dat ze van hem zullen horen. Hoe dan? Nou, misschien wel door die 144.000 uit Israël die als predikers de wereld intrekken. Misschien wel door het eeuwig evangelie, waarvan sprake is in Openbaring 16, waar ineens knallen gebeuren, wondertekenen gebeuren, waardoor ze geraakt worden. Een beetje onweersbui deed mijn dochtertje op de knieën vallen. Ze heeft zich 10 keer bekeerd, geloof ik, tijdens onweersbuien. Dit is echt gebeurd. Ja, ik bedoel, ook 10 keer, maar ook dat ze zich bekeerd hebben, dat was al zo. Die eerste keer ook al, denk ik. Nog steeds, gelukkig. Maar vorige week dinsdag was het even spannend. Ik weet niet hoe u zag. ANWB sloeg weer even de plank mis en KNMI ook. Weer alarm. Nou, de hele file was ontregeld, maar was helemaal geen file nodig. Goed, achteraf allemaal gedoe, allemaal gepraat. Maar iedereen die zat op scherp. Een beetje onweer. En heel Nederland ligt plat. Eén beetje onweer. Eén beetje gerommel, bliksem. En iedereen is murm. Met alle respect voor ons wapentuig, voor onze voorzieningen, voor onze veiligheidstoestanden. We hebben niets, maar dan ook helemaal niets in te brengen. Nul. Hoe groot bent u? De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Psalm 19. Zouden die mensen dan allemaal verloren gaan? Nee, de Heer spreekt tot hen. Tot wie dan? Nou, tot een grote schare die niemand tellen kan. Dat is dus een hele, hele grote groep. En die komen uit diezelfde grote verdrukkingstijd. En ze bekeren zich. Ze geloven dat God God is. Dat er een schepper is. En op de een of andere wijze raken ze bekend met het lam dat geslacht is. Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis. En ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar zal het eeuwige leven hebben. Waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Maar ze hebben hun gewaden, hun kleren, wit gemaakt in het bloed van het lam. Weet u, de hoge priester, we hadden daar een heel klein gesprekje over zo pas toen we gingen bidden vooraf. De hoge priester droeg op de grote verzoendag een wit gewaad. Dat heb ik ook gezegd toen we het over openbaring 5 hadden en 4. Maar ik wil het nog een keer kwijt. Normaal liep de hoge priester in een schitterend, zeer kleurrijk gewaad. 1 dag per jaar anders, grote verzoendag. Wit, alleen maar wit. Geen opsmuk, geen sieraad, geen kleurrijkheid, niets. Alleen maar wit, fijn linnen. In het boek Daniël hoofdstuk 10 is er sprake van een man in linnen. En als u doorleest, is het de Heer Jezus. In het boek Openbaring vindt u een vrouw in linnen. De bruid van het lam in linnen. En nu maar kijken naar Monaco. Nou, dat is ook weer ongeveer een beetje in linnen. U denkt, zijde kan ook wel. Nee, linnen. Linnen kleren. Dat zijn de kleren van de Heer Jezus van de grote verzoendag. Daarom staat hier dat ze hun kleren wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Dat is precies wat het lam, onze Heer Jezus, deed op de grote verzoendag. Dat is nu precies de inhoud van de grote verzoendag. En de Heer Jezus, hij wil je kleden in zijn kleed. Ik heb toen we daarover spraken, een lied geciteerd. Het treft me heel erg altijd dat wij nu gekleed zijn in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dat zegt een oud gezang. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Ziet u het? Denkt u dat u met dit pak bij Heere kunt komen? Denkt u dat u een zwart pak aan moet of een zwarte jas? In zijn kleed. De mantel van de gerechtigheid. De klederen van het heil. En die worden geschonken. Die hoef je niet te verdienen, die krijg je. Schitterende dingen. En nu worden deze mensen uit de verdrukking komend gezien in witte gewaden. En waar staan ze nu? Nou, in gedachten staan we daar bij de troon van God. En nu moet u opletten, het is alsof daar het loofhuttefeest in de hemel gevierd wordt. Dat is heel bijzonder. Het loofhuttefeest is een van de grote feesten in Israël, het zevende en laatste feest, met een hele bijzondere achtste dag. Het offerfeest zal in de toekomst gevierd worden. Dan worden de volkeren van jaar tot jaar, na de grote verdrukking, als de Heer Jezus hier op aarde gekomen is, naar Jeruzalem ontboden. En ze komen elk jaar om het Lofuttefeest in Israël, in Jeruzalem, te vieren. En nu, deze staan voor de troon, met palmtakken in hun handen. Als u ooit iets gezien hebt van een Lofuttefeest vandaag, dan hebben ze een soort lulaf, zo heet dat, een bundeltje met van alles en nog wat. Daar zit dus een stukje palm in, een stukje den, en er zit van alles in. En daarmee zwaaien ze, daarmee lopen ze. De hele week door lopen ze met zo'n lulaf in een plastic kokertje, want er moet ook een beetje water bij. Ik weet wel, we gaan allemaal fantaseren, we gaan aan de haal met de moderne dingen die er omheen zitten. Maar het is de idee van Loofhuttenfeest. Heren, we willen u prijzen, we willen u groot maken. We hebben alle zegen alleen maar aan u te danken. Aan niemand anders. U bent de bron van zegen. En dat hoor je ook in Jeruzalem als je het Loofhuttenfeest daar meemaakt. Ik stond stom verbaasd toen ik daar een keer stond met duizenden en duizenden zwart gehoede mensen. Allemaal in het zwart. En toen de priester zijn zegen ging uitspreken, de hoofdrabbi, toen was het dood en doodstil. En hij heeft die zegen, het nummerie gelezen of geciteerd. En het was buitengewoon. En ik zie voor me een vader staan met een gebedskleed over zijn vrouw en over zijn kinderen. Heer, wij willen onder uw zegen paraplu staan. Dat gaat je door alles heen, door merg en door been heen. Dat dit zo voor je ogen gebeurt. Nu, dat gaat in de toekomst gebeuren. Maar nu, in Openbaring 7, staat die grote schare die niemand tellen kan met loofhutten elementen, met loofhutten attributen in hun handen voor de troon van God. En ze zeggen, we hebben alles te danken aan hem die op de troon zit. En we hebben alles te danken aan het lam. Wat een eer aan de Heer Jezus. Wat een glorie aan de Heer Jezus. En wij maar denken dat onze regering het zo goed doet. Of dat onze politieke partijen het zo goed doen. Nou, ze doen het niet goed. Sorry, een oprisping een beetje. Er is maar één die het goed gedaan heeft. Er is maar één die niet zat in de kring van de spotters. Er is maar één die niet ging op de weg van de zonde. Dat is de Heer Jezus. Er is maar één die het goed heeft gedaan. Er is maar één die goed is. Niemand is goed. Alleen Hij. En Hij, de Heer Jezus, krijgt hier in Openbaring 7 uit de mond van die grote schare een lofuiting. Alsof de vierdaagse binnenkomt. Daarmee heb ik het wel eens vergeleken, ook in vorige studies. En je zit op de hoofdtribune en dan komt die hele horde aanmarcheren. En ze komen allemaal, geweldig, misschien met gladiolen, met geen lulaf, maar met gladiolen in hun hand. Dat is dan Nijmegen. Maar goed, even stel dat ze allemaal een lulaf in hun handen zouden hebben, ze allemaal zwaaien. Ja, dan zwaaien ze naar de burgemeester en dan komen ze aan voor de koningin en misschien wel naar iemand anders die zo hoog op de ladder staat. Nee, u en ik, schrik niet. U en ik zitten dan eerste rang. U en ik zijn daar bij de troon. U en ik zitten daar rondom de Heer Jezus. In die tronen hadden we in hoofdstuk 5. En dan komen zij aan. U zit eerste rang. U zit op de eretribune. En zij komen voorbij. Een grote schare die niemand tellen kan. Allemaal met palmtakken in hun handen zeggen. We hebben het aan u te danken, Heer Jezus. En aan u, mijn God en Vader. Nou, als ik dat hoor, dan kan ik janken van blijdschap, nu al, janken van blijdschap dat God de Vader en God de Zoon zulke eer krijgt uit die enorme scharen. Nou, die oudsten vallen dan nog gelijk op hun knieën, daar, hier in Openbaring 7. Gaan gelijk aanbidden, zijn niet meer te houden, gaan gelijk eer geven. Denkt u dat u dan droog blijft zitten, sorry om mijn uitdrukking droog, dat u dan zonder tranen zomaar steriel op uw stoeltje, op uw troontje blijft zitten? Oh, leuk ze. Heb je dat gezien? Ja, mooi. Mooi kleuren, hè? Is dat het ongeveer? Wel, nee. Uw hart komt mee. Uw hele hart komt in beweging. Alles komt in beweging om hem die op de troon zit en het lam alle eer te geven. Dat gebeurt er. Te midden van het tumult, van de geweldige, moeilijke, grote verdrukkingstijd, zie je Israël en zie je een grote schare komen. En nog een keer, jij zit al in de hemel. Je bent er al. En je weet waar ze vandaan komen. En je weet wat er met hen is gebeurd. Je bent op de hoogte van deze dingen. Om die reden heeft de Heer dit in jouw Bijbel laten schrijven. Openbaring 7 staat in jouw Bijbel. Om te weten wat er gaat komen. En jij en ik mogen ons nu al verblijden over de eer die de Heer Jezus krijgt uit Israël en uit de volkeren. Terwijl we zelf al hem geëerd hadden. hoofdstuk 5. Toen waren we al geknield voor hem die op de troon zat. Toen hadden we al een nieuwe lied gezongen. Toen waren we al door de knieën gegaan. En nu gaan we nog een keer door de knieën. En uit openbaring blijkt dat ze nog twee keer door de knieën gaan, maar daarover later. Maar we gaan door de knieën. We kunnen niet blijven zitten. We kunnen onze monden niet meer houden. En zeggen, Heer Jezus, u bent geweldig. U bent groot. Bent u niet blij met de Heer Jezus? Zou u niet nu willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u nu eren. Ik wil u nu prijzen. Ik wil u nu groot maken. Ik wil u alle aanbidding, alle lof, alle aanbidding geven. Want u bent het waard. U hebt het werk volbracht op het kruis van Golgotha. U bent de heilige van God. U bent het lam dat geslacht is. We prijzen uw naam, Heer Jezus. Amen. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader. We willen u eren voor het werk van uw Zoon. We willen u eren voor hem die het werk aan het kruis volbracht. Voor hem die nu aan uw rechterhand is in de troon. U hebt altijd zijn glorie gezien. En zijn toekomst voor u gehad. En nu wilt u ook dat wij dat zullen grijpen en begrijpen. Dat we zullen kennen de gedachten die u hebt vastgelegd. Dat we zullen gaan begrijpen wat u bedoeld hebt met openbaring 7. En dat wilt u door uw Heilige Geest aan onze harten brengen. En dat wilt u tot een uitwerking laten komen, in een lofprijzing laten eindigen. Omdat hij, onze Heer Jezus, zo geweldig is. Dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En ook mogen vragen of de Heilige Geest dit stukje uit uw woord in ons hart legt. En dat blijft zegenen ook de komende dagen. We prijzen u. Amen. Amen.